En wij gaan vanavond weer naar Exodus, hoofdstuk 12. Waar de geschiedenis als zodanig min of meer wordt onderbroken. Met een, althans een verslag daarvan. Met een uitgebreide voorschriften over wat dan heet de instelling van het Pascha. Dat is namelijk de titel die men boven dit hoofdstuk gezet heeft. Waarbij hier voor het eerst iets gebeurt dat later een vaste instelling wordt. En dat het een vaste instelling wordt, wordt hier meteen al in de tekst of zo opgenomen. Ik moet er meteen bij zeggen dat het toch een beetje moeilijk wordt om de voorschriften toe te passen in de omstandigheid die hier beschreven wordt, namelijk ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Maar niettemin, het wordt een inzetting die men elk jaar zou vieren, was de bedoeling. En de inzetting vind je hier het meest uitgebreid, maar in andere plaatsen uiteraard ook. Ik weet niet meer waar we precies waren, bij vers 7 in elk geval. Zij zullen van het bloed nemen van het paaslam, namelijk, en het strijken aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. Als een markering van de deur. Maar tegelijkertijd, symbolisch wordt die deur dus een levende deur. Want het bloed van het paaslam wordt overgedragen op de deur. En de deur zijnde de deurgang. Dat zal ik u vorige keer wel gezegd hebben. Niet de plank in het gat, maar het gaat zelf, dat is het eigenlijk. En wat je dan overhoudt is natuurlijk de deurposten. En het wordt hier dan ook beschreven. Het is wel een aardig ding, want een deur is, dat heb ik u denk ik niet verteld, een deur is eigenlijk een vier. Want Dalet is een deur, maar Dalet is ook de letter D. En daarmee het cijfer, het getal vier. Feitelijk. En vier is de aanduiding van het voorbijgaande. Dat wil zeggen de stoffelijke dingen. Maar dan toch uitdrukkelijk dat wat voorbij gaat. Het is het einde van het verhaal. En het gaan door de deur is eigenlijk altijd een overgang van het een naar het ander. En feitelijk is het dus een uitbeelding van de dood. Vandaar dat wij het kruis, nee, andersom. Vandaar dat wij een vier schrijven als één kruis. Dat is u misschien nooit opgevallen, maar het is zo. Alleen, wij maken er een hakenkruis van, met dien verstande dat we de haak maar aan één pootje van het kruisje zetten. Ja, om hem niet te verwarren met een T. Letter T, maar de, het is een vier, het is een kruis. Een kruis is een vier en het is de uitbeelding feitelijk van de dood. Dat is wat ik probeer te vertellen. Maar het doorgaan van de deur is een uitbeelding van het doorgaan. Het doorgaan van de dood. Dat wil zeggen, het is bij gelegenheid dood en opstanding. En zo functioneert die deur dus ook inderdaad in Johannes hoofdstuk 10. In de, ja, men zegt de gelijkenis van de goede herder. Laat ik het daar maar op houden. Het zijn eigenlijk een stelletje metaforen bij elkaar. Waarbij de Heer zegt, ik ben de goede herder, maar ook ik ben de deur. En zo is het maar net. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de doorgang van een oude schepping naar een nieuwe schepping. Van het tijdelijke, het vergankelijke, naar het eeuwige. En de deur is, heet dan ook later, de poort der rechtvaardigen. Of zo in Psalm 118, om maar eens wat te noemen. Kortom, het is een beeld van dood en opstanding. Maar dat is wat je natuurlijk sowieso uitgedrukt vindt hier. Het is uit het voorbijgaande van de slavernij naar de vrijheid. Daarmee eigenlijk van een oude schepping naar een nieuwe schepping. En daarom wordt het een en ander ook opgevat als een geboorte van een heel volk namelijk, in dit geval. Een levende deur. daarmee een type van Christus zelf. En door die deur zal men uitgaan. En dan staat er in vers 8, zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht. Dat wil zeggen, het is inderdaad na zonsondergang. Want tussen twee avonden is het tijdstip van zonsondergang feitelijk. Zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Let op, ongezuurde broden. Want de dagen die hierop volgen zijn ook bekend als de dagen van ongezuurde broden. Want wat wij hardnekkig Pasen noemen, heet in de Bijbel eventueel ook ongezuurde broden. Wij komen het nog tegen vanavond, was de bedoeling. Dus toen maar. En daarna, ze zullen het met bittere saus eten. En bitterheid is altijd de uitbeelding van de dood. En als iets bitter is, dan is het de dood. Bitter is in het Hebreeuws van de Bijbel een veel zwaardere term dan bij ons, want het impliceert eigenlijk giftigheid. Als het water bitter is, dan ga je eraan dood. En daarom moet het water gezond gemaakt worden. U weet wel, het water van Mara. Naomi noemde zich later zo. Naomi betekent namelijk zoete. Hetgeen nog steeds een goede Nederlandse dames-meisjes voornaam is, zoete. Nou ja, in Vlaanderen dan vooruit. Zoete. Ja, zoete lieve, dat kan ook nog. En dan heb je natuurlijk ook nog Gerritje, hè? Maar dat is meer bij in de buurt van Den Bosch. Maar goed, zoete. En toen zei ze, noem mij maar Mara, Naomi. De zoete zei, noem mij maar bitter. Vanwege de ellende die haar was overkomen. Maar bitterheid is de dood. Zoals gezegd, bitter water moet zoet gemaakt worden, maar betekent dat je aan het water doodgaat, het moet gezond gemaakt worden. Gewoonlijk doet men dat weer met zout bij gelegenheid. Maar goed, het zijn allemaal andere Bijbelse geschiedenissen waar ik u verder niet mee lastig zal vallen. Wat er overigens niet bij staat, hier, nee, wat er niet bij staat, is dat bij die maaltijd ook de wijn niet zou ontbreken. Als je zegt, maar hoe weten we het dan? Hoe kom je daarbij? Dan zeg ik, nou, dat is omdat het blijkt uit de Joodse traditie, waarbij tot vandaag, nou ja, tot de laatste Pasen dan, en dat is niet zo heel lang geleden, nog steeds wijn staat op de tafel van de sedermaaltijd, van de paasmaaltijd. In de Bijbel vind je dat niet echt terug. En daar maken sommige mensen gebruik van. Sommigen die wel erg veel bezwaar hebben tegen alcohol. Die maken daarvan gebruik door te zeggen, het is ook niet nodig dat je wijn hebt op de avondmaalstafel. Want het staat nergens in de Bijbel dat dat wijn was. Nou, wat je dan maar krijgt, doe mij maar een hamburger met een pilsje, roep ik dan. Maar ja, ik mag dat niet zeggen natuurlijk. Dat is weer zo kort door de bocht allemaal. Maar Bijbels is het niet in de eerste plaats. Ik weet dat het geen sterk argument is, maar ik vind het wel sterk. Ik heb niet de minste reden om eraan te twijfelen dat in die beker die de Heer ronddeelde, dat daar wijn in zat. Al staat het er niet bij, maar wat hebben ze anders gedronken dan? Het lijkt mij tamelijk vanzelfsprekend. Het andere is dat we dat in de Joodse traditie gebruiken, maar dat, en vergis je niet, traditie is heel hardnekkig. Omdat je daar geen argumenten hoeft te hebben om het in stand te houden. Het enige argument is, het is traditie en dat hou je dus gewoon vol. Waarom? Omdat het traditie is. Ik had nooit vergeten dat aan de rabbi de vraag gesteld werd waarom ze eigenlijk de besnijdenis toepaste in het Jodendom. De vraagsteller bedoelde, wat is de functie ervan, wat betekent het, hoezo, wat is het met besnijdenis? En het antwoord wat de rabbi gaf was, ja, dat is omdat Abraham de besnijdenis toepaste en daarom doen wij het ook. Hij zei dus gewoon, wij doen het omdat het traditie is al 3000 jaar. En hij vond dat argument genoeg. Want de interviewer wilde weten wat er dan de zin van was. En daar kreeg hij geen antwoord op. De rabbi kon dat niet vertellen. Waarom doen we dat? Ja, omdat het traditie is. En als in die kringen dus wijn op de paastafel staat, mag je aannemen dat het van oudsher zo geweest is. Vind ik. Lijkt mij zo. Afgezien daarvan, het commentaar wat de heer op de wijn, op de beker geeft, moet je dan zeggen, want het was de beker, weet je wel, treedt alle daaruit. Het commentaar wat hij erop geeft is dat hij zegt, dit is het bloed des nieuwen testaments. Hij zegt, dit is een beeld van eeuwig leven. Maar ja, dan is het dus wijn, want wijn is een beeld van leven. En zelfs meer specifiek van eeuwig leven, dat zit er maar in dat wijn gefermenteerd is. Want het was oorspronkelijk geen wijn. Het was oorspronkelijk eigenlijk water. Dat in wijn veranderd is, onderweg. Ja. En daarmee is het een beeld van wedergeboorte eigenlijk. Hè? Voor een oude schepping een nieuwe schepping wordt. En het is een wonder, inderdaad, ja. Niet alleen als het snel gebeurt van het ene moment op het andere, maar ook op lange termijn. Daar gaat het maar om. Maar zoals gezegd, het wordt hier niet vermeld. Goed. En dan, gij zult ervan niet rauw eten, ook geen zin in water gezoden, gekookt dus, maar aan het vuur gebraden, geroosterd dus eigenlijk, zijn hoofd met zijn schenkelen en met zijn ingewand. Dus eigenlijk niet eens geslacht. Nou ja, gedood wel. Misschien dat er nog meer aan gedaan heeft, maar echt geslacht. In de manier waarop dat gebeurde met heel wat andere offers, die later in de eerste hoofdstukken van Leviticus beschreven worden. Ja, dat gebeurde er niet mee, want dat slachten hield in dat men inderdaad het een en ander eruit wegwerkt, zal ik maar zeggen. In elk geval de ingewanden. En nog zo het een en ander. Dat gebeurt hier niet. Het dier wordt in zijn geheel aan het vuur gebraden. Heet dat? Want hoe moet je dat noemen? Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen. Maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen zult gij met vuur verbranden. Dan blijft er ook niks over tot de morgen. Dat wil zeggen, dat hele paaslam wordt dus eigenlijk door het vuur verteerd op dat deel na dat door de mensen gegeten wordt. Dat is het. Daar blijft dus echt niks van over. En als er wel wat van overblijft, dan blijft het dus over in de mensen die ervan gegeten hebben. En op die grond trouwens ook uitgaan door de levende deur. Want het paaslam leeft verder of in de mens, aan de ene kant moet ik zeggen, in de mensen die ervan gegeten hebben. Aan de andere kant, het paaslam leeft verder in de deur waardoor men uitgaat. Hebben jullie het nog? Gaat langs twee kanten. En langs twee kanten is het dus de uitdrukking van wedergeboorte, van nieuw leven en daarmee van verlossing die tot stand gebracht wordt. En daarna wordt het bevestigd in de hele entourage, want we krijgen nog een kledingvoorschrift ook. Al dus nu zult gij het eten, uw lenden zullen opgeschort zijn. U weet het, men liep in het algemeen in jurken, heet ze, hoe heette die dingen? In rok, weet ik veel. Met zo'n kleed wat tot op de grond reikt, dat weet u langzamerhand, dat kent u van de foto's natuurlijk. Waar vandaan, van het Heilige Land Stichting en zo. En als men echt aan de wandel moest, dan moeten die rokken opgehouden worden. En de dames die doen dat, die houden dan gewoon het rokje een beetje omhoog. Dat kent u ook al. Zit u de koningin ook altijd doen. Toen maar, misschien morgen weer, dat weet ik niet. Maar zoiets. Maar de normale gang van zaken is dat het kleed opgetrokken wordt binnen de gordel die daaromheen gedragen wordt. En daarmee komt het ding vrij van de grond, zodat men het tenminste fatsoenlijk inlopen kan. Wat anders een probleem is, zoals je ook regelmatig ziet, dan gaan die vrouwen in het lang, maar dan moeten er een paar mensen achterlopen om die rok omhoog te houden, dan wel de sleep te dragen of wat het maar was ook alweer. Dat begrijp je toch? Opgeschort, omhoog. dat spul. Men moet reisvaardig zijn namelijk. Dat is het idee. Men staat klaar om te vertrekken. Zoals wij vroeger in militaire dienst ooit. Je weet dat er een alarm komt. Want het is uitgelekt. Maar goed. En je zorgt dus dat je klaar bent voor als die sirene gaat of wat dan ook maar. Dat je meteen weg kunt. Anders moet je eerst nog verkleden. Dan heb je een probleem. Dus men is klaar om te vertrekken. En op de valreep. Want ik ben hier op Urk. Dus dat moet dat kunnen, zo'n uitdrukking. Maar voor de rest klopt het natuurlijk van geen kant. Zo'n uitdrukking, een valreep. Ja, dat is het niet, een valreep natuurlijk. Maar bij wijze van spreken op de valreep hadden ze nog een maaltijd. En dus uw lenden zullen opgeschort zijn. Uw schoenen aan uw voeten. Gereed. Voor de uittocht. Uw staf in uw hand. Wat lastig is bij het eten. In gedachten zie ik ze dan klungelen met in de ene hand de staf. En heb je nog maar één hand over om van het paasland te eten. Ik bedoel, de hele toestand. Maar het ziet er dus inderdaad belachelijk uit, vind ik. Het is niet op het gemak een maaltijd, om zo te zeggen. Maar het gaat erom dat het dat het heftig gebeurt, om zo te zeggen. Men eet van de paasloop en dan is het wegwezen. Maar ja, zo is het bij ons toch ook. Wij komen tot aanvaarding van dat paaslam dat ook voor ons geslacht is, namelijk Christus. Deze was geciteerd uit 1 Korinthe 5. En vervolgens moeten we meteen op pad. Dat wil zeggen, begint er meteen een weg, een loopbaan die wij zouden lopen, was de bedoeling. Een weg die ons uitleidt uit het diensthuis. Blijf maar bij het redelijk bekend christelijk jargon. Je wordt uit het diensthuis uitgeleid. Daarbij blijf je niet op je achterste zitten, zal ik maar zeggen. Of op het plus, maar dan moet je inderdaad wegwezen. Je moet bereid zijn om die weg te gaan. Ik bedoel, als je de Heer wil leren kennen, dan vraag je dus bijvoorbeeld. Dan vraag je: Heer, waar woont gij? Toch? En dan zegt hij: kom maar mee. Dit is Johannes 1. Kom en zie. In gewoon Nederlands, kom maar kijken. Hetgeen die twee discipelen toen ook deden. En ons wordt niet vermeld waar het was. Want als je het weten wil, had je maar mee moeten lopen. Dat is het eigenlijk. En als je de Heer wil leren kennen, kan alleen als je meegaat. En als je deze Heer wil leren kennen, die van de uittocht, dat kan, maar dan moet je mee. Het land uit, de slavernij uit, Egypte uit, enzovoorts. En dat is wat uitgebeeld wordt. Daarom staat er ook, gij zult er met haast eten. Vers 11. Men heeft er nauwelijks tijd voor. En ik weet wel, men heeft het wat gemakkelijk. Ik heb het nooit meegemaakt, dus ik zou niet weten hoe het echt is. Maar ik heb wel eens wat erover gelezen. Dan kreeg ik het verhaal over de paasmaaltijd, zoals de Joden dat vieren. En ik heb altijd begrepen dat ze dat zitten doen. Niet zoals die hier staat. Staande met de staf in de hand of wat dan ook maar. Sterker nog, ik heb ook altijd begrepen dat er zelfs een extra stoel bij staat. Voor het geval dat er iemand aan het venster tikt. En dan. En dat zal misschien een vreemdeling wezen die verdwaald is, zeker, maar goed. Maar dat, voor Elia, stoel voor Elia. Want op een of andere wijze hebben ze dan toch een idee. Niet echt, maar dat is traditie dat ze dat idee hebben. Dus hebben ze dat misschien de Messias komt. Maar dan komt eerst nog, en dat is ook het idee wat ze hebben per traditie, komt eerst nog Elia. Dus die moet je verwachten. En hoe druk je dat uit? Door een extra stoel aan te schuiven. Hetgeen een beetje vreemd is, want wij wisten niet dat je mocht zitten bij de paasmaaltijd. Want volgens voorschrift moest je staan. Dus het blijft toch een beetje vreemd allemaal. Maar toen maar. En wat die traditie betreft van Pasen, die is niet zo oud als de traditie van de besnijdenis, hoor. Die besnijdenis wordt teruggerekend tot Abraham. Maar de paasmaaltijd, denken wij, wordt teruggerekend tot de uittocht uit Egypte. Dus dat is zo'n 3.500 jaar geleden. Wat zei ik net bij Abraham? Dat is 4.000 jaar geleden, sorry. Abraham was 2000 voor Christus en wij leven 2000 erna. Maar goed. Maar zo'n 1600 min of meer voor Christus is de uittocht uit Egypte, de paasviering. Maar in de Bijbel lees je bij gelegenheid dat men inderdaad ooit een keer in oud-testamentische tijd dit viert, de paasmaaltijd, alles wat er aan vast zit. En dan staat er dat ze dat nog nooit gedaan hadden. Dus mocht u nou gedacht hebben dat ze elk jaar die Israëlieten de paasmaaltijd vierden, ben u niet helemaal bij. Wat ze elk jaar deden en elke dag deden was de Baal dienen en kinderoffers brengen, mensenoffers brengen en wat ze allemaal maar deden. Maar geen paasmaaltijd vieren hoor, geen Pasen en ook geen loofhuttenfeest. Oh ja, onderweg lees je ook een keer dat ze loofhuttenfeest vieren en er staat er ook bij dat ze dat nooit gedaan hadden. Je komt hooguit tot een keer of drie in heel de oud-testamentische geschiedenis dat ze dat gedaan hebben. En misschien hebben ze het elk jaar gedaan in de woestijn, maar daar hebben we ook geen melding van die 40 jaar onder Mozes en Jozua. Ze hebben dat nooit gedaan. Wat men vandaag kent in de Joodse traditie, stamt als bezit, stamt het uit de Babylonische Talmud en daarmee uit de Babylonische ballingschap. Al die inzettingen stammen van pak een beet 500 zoveel, maximaal 600, maar dat haal je niet, 600 voor Christus. Heb je dat? Dat was na de ondergang eerst van het tienstammenrijk en daarna de ondergang van het tweestammenrijk en daarna pas, en niet in het land maar in het buitenland, is het hele judaïsme tot ontwikkeling gebracht. Inclusief de synagoge en al wat daaromheen plaatsvindt, omdat er nu eenmaal geen tempel was. Het was niet eens in Jeruzalem, althans niet voor de Joden, in de ballingschap. Heb je dat nog? Ja. Kortom, dat u niet denkt van dit deden ze elk jaar of zo. Als u dit leest, wat hier staat is dat ze dat zouden doen, dat dat de bedoeling was. Maar dat hebben ze nooit gedaan. En dat is nou juist een van de redenen waarom die beide huizen van Israël, die beide volkeren, die beide naties aan hun eind gekomen zijn in oud-testamentische tijd. En bij de terugkeer van een deel van de twee stammen naar Jeruzalem brachten zij uit Babel het judaïsme mee. En daarmee al die Joodse gebruiken die wij tot vandaag, of die zij tot vandaag nog kennen. Hebben jullie dat nog? Ja. Gij zult het met haast heten, het is des Heren Pascha. Ik laat het maar zo staan, het is des Heren Pascha. Je kan hem namelijk ook anders lezen, maar er verandert niet veel aan. Het is de Heren, het Pascha. Als je nog omdraait, dan is het Pascha is de Heren. Als je wilt, als het moet, dan kun je erin lezen dat het paaslam een type is van de Heer zelf. Dat is misschien wat te voorbarig, om het zo te zeggen. En misschien zegt u, ja, dat kan wel wezen, maar ik zie er geen aanleiding toe om het zo te lezen. Dan ben ik dat ook met u eens, dat is ook zo. Maar achteraf blijkt vaak met terugwerkende kracht, dat wil zeggen vanuit Nieuw Testamentisch commentaar, blijkt dat je zo'n uitdrukking dikwijls toch zo kunt lezen. En daar gaat het maar om. Ik zeg zulke dingen ook altijd. Ik ben voortvarend aan het bladeren, maar ik zeg dat ook altijd naar aanleiding van het manna. Dat is een paar bladzijden verder, kan ik wel even noemen als voorbeeld. U weet hoe het was, hè? Men was uitgetrokken, de woestijn, en dan hadden ze niks te eten. En ja, de SRV-man kwam daar ook niet langs in de woestijn. En dus hadden ze niks te eten. En toen kregen ze het manna. Dat staat in vers 14 van Exodus 16. Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet over de woestijn was een klein rond ding. Klein als de rijm op de aarde. Ik vind het komisch hoe dat beschreven wordt. Een klein rond ding, klein als de rijm op de aarde. Toen het de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij dit tot elkaar, de een tot de ander. Het is man. Want zij wisten niet wat het was. Dat woord man is, ik weet niet waarom het met een hoofdletter staat, je moet wat. Maar het is Hebreeuws, het is niet vertaald. Hè? Het is man. Maar het is een Hebreeuws woord. En als ik het mag vertalen, man, dan vertaal ik het met hoezo. Want dat vind ik het meest onbedullige vraag, het voornaamwoord wat er bestaat. Want hoe is de vraag en zo is een antwoord en daarna heb je niks. Toch? Waarom moet dat? In de Groningers zeggen dan om toch. Waarom moet het om toch? Slaat ook nergens op. Hoezo vind ik net zo. Hoezo? Ja. En dat is man. Het vragende voornaamwoord. Dat kan alles zijn. Wie, wat, waar, hoe. En zo hebben we er nog een paar. Enzovoorts. Het is man. Je kunt ook lezen, het is dinges. Want je noemt iets dinges als je niet weet hoe het heet. Daarom is het een beetje komisch dat meneer dinges. Ken je die of niet? Meneer dinges weet niet wat swing is. Hij weet niet wat een saxofoon voor een ding is. Kennen jullie die tekst niet? Dat is een lied. Een klassiek, ja. Staat niet in de bundel. Maar goed. Het is man, het is dinges. Zij wisten niet wat het was. En Mozes dan zeide, let op, Mozes dan zeide tot hen, dat dan, dat lees ik als, en Mozes zei dus tot hen, of daarom zei Mozes tot hen. En wat zei hij? Hij zei, dit is het brood, het welk de Heer jullie te eten gegeven, want zij wisten niet wat het was. En dus zegt Mozes wat het is. Hij zegt, dit is het brood, het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. En als u het mij vraagt, had er daarna een punt komma moeten komen en niet een punt. Want er komt nog precies net zo'n zin, waaruit blijkt dat we hier van doen hebben met een parallelisme. Dat wil zeggen, Mozes zegt hetzelfde, maar nu nog een keer, met andere woorden. Dit is het brood, het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heer geboden heeft. En daar moet een punt. En niet een dubbele punt. Hebben jullie die? Die twee parallele zinnen mag je niet ontgaan. Dit is het brood, het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Dat is fundamenteel twee keer hetzelfde. Want dat manna, dat man waarvan zij niet wisten wat het was, was een uitbeelding, een type van het woord dat de Israëlieten tot zich zouden nemen. Want het manna is een beeld van het woord van God. Onder het motto, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En ik zeg niks bijzonders, want het bekende lied zegt, ik mag wonen op de bergtop en ik mag drinken uit de bronwel die nooit zal zijn verdroogd, en we bedoelen er geen letterlijk water mee, en ik mag eten van de spijzen, ik mag mij voeden met de manna, dat is de originele tekst, ik mag mij voeden met het manna dat God geeft met milde hand, en dat gaat niet over de maaltijd. Dat gaat over een geestelijke maaltijd, dat is het woord van God. Dat was ook de bedoeling van dat lied trouwens. Maar het is de bedoeling van wat hier staat. Kijk, en hoe het hier staat en uit de interpunctie blijkt dat men het zo niet opgevat heeft toen men het vertaald heeft. Maar ja, er staat bij nader inzien toch in het Oude Testament wat meer dan wij gewoonlijk denken. En het punt is dat hier dus meteen al geformuleerd wordt wat dat manna werkelijk is en wat de typologische betekenis ervan is. Daarna wijs ik maar op dat dat manna uiteindelijk dus gewoon een type is van de Heer zelf. Dat staat in Johannes 6 allemaal dit, hè. Dat staat er gewoon, hè. Hij zegt, ik ben dat ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. Onder Mozes kregen de Israëlieten het manna in de woestijn en ze zijn toch gestorven. Zulke goede spijs was nou ook weer niet. Bestaat trouwens verder niet, fysiek, dus ja, daar hebben we het over. Maar de Heer zegt, ik ben dat ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. Met andere woorden, het manna is een beeld van het woord van God en via het woord van God is het manna een beeld van Christus. En daarom is het schrijnend dat er hier staat, ze wisten niet wat het was. En ze weten het nog niet, wat het is. Want ze kennen de Christus niet. Nou ja, willen hem niet kennen. Maar punt is, mijn punt nu is, dat het hier dus feitelijk al staat, maar dan moet je goed opletten. En ik zeg dan maar dat die leestekens, punten en komma's en dubbele punten, wat het maar is, ja, die bestaan in het Hebreeuws niet, hè. Die hebben de vertalers ertussen gezet naar goeddunken, maar ja, dat kan iedereen opnieuw doen en ik zet ze dus anders. En ik laat de woorden gewoon staan. En met oog voor die parallelismen, zoals we die doorheen heel de Bijbel vinden, kom je vanzelf tot deze gedachte. Dit is het brood dat de Heer te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heer u geboden heeft. En daarmee is het een uitbeelding van Christus. En net als het paaslam lezen wij over het manna dat er ook niks zou overblijven tot de avond. En dat het ook, dat ze ook precies genoeg zouden inzamelen en met elkaar rekening zouden houden, dat er niks verspild zou worden, dan krijgen ze elke dag precies genoeg. Ze mochten eten zoveel ze wilden, maar toen maar. Maar er mocht niks overblijven, het blijft ook niet over. En dat is met het paaslam ook zo, en zo is het met Christus ook. Je kunt er deel aan hebben, je kunt hem tot je nemen, je kunt je hart openstellen voor hem, voor Christus en zijn woord. En daarbuiten is niks. Je kunt het tot je nemen, dan is het in je, maar daarbuiten heb je er niks aan. Heb je dat nog? Het is voor ieder genoeg. En of je nou een klein vaatje bent, want we waren er straks even bij water in wijn veranderen, of je nou een klein vaatje bent of een groot vat, dat weet ik niet. Maar hoe groot je ook bent, het vat zal vol worden. En dat is wat de Heer doet. Met water verandert hij wijn. Of met olie, kan ook nog. Uit dat kruikje van Sarfat, weet u nog. Al die verschillende vaten, ze worden allemaal gevuld tot de rand. Dat is wat het is. En dan weer terug naar Exodus 12. Het is des Heeren Pascha, zoals u ziet, je kan hem ook lezen als het is de Heeren, het Pascha. En dan vers 12. Want ik zal in deze nacht door Egypte land gaan, dat slaat niet maar op vers 11, op het voorgaande vers, maar op het hele schriftgedeelte hiervoor. Op het gedeelte van, in ieder geval vanaf vers 3... aan de tiende deze maand, en misschien wel vanaf vers 2, dezezelfde maand zal jullie het hoofd der maanden des jaars zijn. En dat gebeurt allemaal, de verandering van die jaarrekening en de inzetting van dat paaslam. Want, en er komt de verklaring waarom dat gebeurt, want wij wisten dat al, wat nu volgt, maar toe maar. Waarom gebeurt het? Want ik zal in deze nacht, waarin men dat paaslam zou eten, in dezelfde nacht, dat was vers 8. Ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan. En terwijl deze Israëlieten het paaslam eten en daarmee uitdrukking geven aan dat men nieuw leven ontvangt enzovoorts. Terwijl dat gebeurt, wordt in de omgeving worden de eerstgeborenen gedood. Ja. En alle eerstgeborenen van Egypteland zal ik slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, ik de Heere. Onder goden der Egyptenaren mag je natuurlijk wat mij betreft verstaan de afgoden van Egypte. En de Egyptenaren hadden een hele verzameling, een zogeheten santekraam heet dat. Een hele verzameling, ja, een hele verzameling heiligen, zal ik maar zeggen. Hardnekkig is dat zo gebleven. Later ook onder de Grieken, vervolgens onder de Romeinen en daarna in de Rooms-Katholieke Kerk. Nou ja, met een paar zijtakken waar we het nou niet over hebben. Toen maar. De goden der Egyptenaren. Aan de andere kant zou je zich ook bewust zijn dat dat woord God of goden feitelijk betekent de sterken of een sterke. En de term wordt dan ook gebruikt niet alleen maar voor wat wij goden noemen in de religieuze toepassing van de uitdrukking, maar ook gewoon voor de laten we zeggen, de aristocratie, de leiders van het volk, die heten ook goden. Heb je die nog? Dat zijn degenen die leiding geven aan het volk. En dat zijn per definitie, althans volgens de Hebreeuwse definitie, eerstgeborenen. En je kan het woord goden dus hier ook beschouwen als een synoniem voor de eerstgeborenen van Egypte. De leiders van Egypte. En dat lijkt mij meer voor de hand te liggen eigenlijk. Want die goden van Egypte, ja, die waren hierna er nog steeds hoor. Die zijn er nog heel lang gebleven, om zo te zeggen. Voor zover ze bestonden, bestonden ze eeuwen later nog. Nou goed. Ik zal gerichten oefenen al de goden der Egyptenaren. Ik, de Heere. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. En daarna zeg ik dan maar weer, ja, een teken. Ja, niet alleen maar een merkteken, hè. Ik weet, wij leven in een platte cultuur tegenwoordig. Dus een teken is een. We zetten ergens een stip op, of we geven er een kras overheen, en weet ik veel wat. Maar een teken is altijd iets met een betekenis. Dat wil zeggen, het fungeert als een soort logo, als een. Waaraan men iets of iemand herkennen kan. Een teken van wat? Vragen wij dus. Als we het hebben over het teken in de Bijbel, met name in het Nieuwe Testament, is de vraag toch ook van, ja, het is wel een teken, maar een teken waarvan? Wat beeldt het dan uit? Daar moet toch iets mee wezen? Je moet aan het teken toch iets kunnen herkennen op een of andere wijze. En dan gaat het dus ook hierover. Dat bloed zal uw lieden zijn tot een teken aan de huizen. Een teken waarvan? Nou ja, een teken dus van eeuwig leven. Nou ja, van nieuw leven. Een teken van, dat, natuurlijk historisch en kausaal, een teken van dat men daar binnen in het huis dat paaslam geslacht heeft en gegeten heeft enzovoorts. En dus de voorschriften heeft uitgevoerd en dus degenen die in huis zijn willen gerekend worden tot het volk dat deze nacht zal uittrekken enzovoort. Dat is wel waar, maar het gaat erom dat het meer is dan alleen maar een stempeltje met niks erin. Bedoel, ook als wij een stempel zetten, dan kun je toch wat herkennen eraan. Hè? Je moet toch kunnen zien waar het stempel van is. Al is het maar gewoon een stempeltje met tekst, met iemand zijn naam, maar liefst met een of ander logo erin of zoiets, waardoor je weet wat het is. En dit is een stempel met bloed, dus een markering met bloed. Dat is een beeld van dat leven tot stand zou komen, dat men recht heeft daarop. Daarom zijn u en ik Betekent, want zo heet ze, betekenen heet ze, is, hè? Alt-Nederlands juridisch jargon noemen de stukken betekend, wil zeggen, wordt de handtekening ondergezet, of althans een teken aan gehecht, vroeger met een zegel, zegelring eventueel, en hoe heet zo'n stempel ook alweer, zo'n woord ontschiet me nou weer, maar het wordt gekenmerkt ergens mee, en dat is waar het om gaat. En wij, zij dragen zo'n teken, dat heet eventueel ook een zegel. We dragen het kenmerk van Christus namelijk. We zijn zijn eigendom. En daarom heet het, we zijn verzegeld met de Heilige Geest, de belofte en wat er mee wezen mag. En dat is wat hier om gaat. Dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder uw lieden ten verderve zijn wanneer ik Egypte land slaan zal. Dat geldt dus alleen als dat bloed aan de deurposten is. En dan vervolgens, vers 14, en dan wordt het iets ingewikkelder. Daar staat, en deze dag zal uw lieden wezen ter gedachtenis. De vraag is, welke dag? Nou, ik bedoel, in de voorgaande versen ging het over de nacht. En de nacht is niet de dag. Dus welke dag is het? De 14e van de eerste maand of de 15e? De dag die nu aanbreekt, of de dag hiervoor? De dag van Pasen. Pascha heet dat. De 14e. Maar het is vers nummer 14, dus ja. Toch wel. Er is nog iets moeilijks aan het vers ook. Omdat er staat, en gij zult hem de Heere tot een feest vieren. Dat hem, dat staat er niet. Er staat, en deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis, en gij zult de Heere feest vieren. Of gewoon een feest, dat kan ook, maar een bestaat ook niet, hè. Dus, en gij zult de Heere feest vieren, gij zult hem vieren onder uw geslachten, een eeuwige inzetting. En waarom ik zo moeilijk doe, is, dat is als volgt. Het idee is namelijk, dat die 14e waarop men dat paaslam slacht en dan vervolgens 's avonds eet, dat wordt niet geacht een feest te zijn. En ik moet dat wel met nadruk zeggen, omdat in onze Bijbels dat over het hoofd gezien is, dan wel anders ingevuld is, met letterlijk anders ingevuld. Dat wil zeggen, men heeft de diverse schriftplaatsen anders vertaald dan wat er werkelijk staat. En ik ben dus verplicht om dat weer uit elkaar te trekken, mede omdat het misverstand hieromtrent voedsel geeft aan wat vreemde redeneringen met betrekking tot de datering van het lijden en de dood, de opstanding bovendien, van de Heer Jezus. En die dingen komen steeds terug, dus ik moet er wel op wijzen. Namelijk, die 14e, dat is geen feest. De 15e, de dag daarna, dat is de dag van de uittocht dus, is feest. En dan nog iets, want het is heel vervelend dat ik een paar dingen tegelijk moet zeggen, omdat die anders in de knoop raakt, sowieso. We zitten met nog een heel vervelend vooroordeel. Ik hoor hem nog regelmatig voorbij komen. Namelijk het vooroordeel of het idee dat de dag, de nieuwe dag om zo te zeggen, de nieuwe kalenderdag, dat die zal beginnen 's avonds bij zonsondergang. Als ik het u vrijmoedig mag zeggen, dan moet ik zeggen, dit is onzin. Dat meen ik echt, het is onzin. Ik weet dat het algemeen gedacht wordt, maar het berust op een, wat ik noem, een noodlottig misverstand. De Bijbelse dag begint niet 's avonds bij zonsondergang, dat is absurd. Dan begint überhaupt geen dag, dan begint de nacht. De dag begint bij zonsopgang. Heel de Bijbel door, feitelijk. En misschien mag ik de professor citeren, professor Dr. Willem Ouweneel. Die zei, de Bijbelse dag begint 's avonds bij zonsondergang. Dus dat is precies wat iedereen beweert. En hij zegt, er is alleen één uitzondering op en dat is in Genesis 1. En ik zeg, de Bijbelse dag begint bij zonsopgang. Er is geen er is één uitzondering op, dat is de Sabbat. Maar voor de rest vanaf Genesis 1 wordt ons geleerd wanneer de nieuwe dag begint. Bij zonsopgang namelijk. Want daar staat het is. En het was avond geweest, morgen en nieuwe dag. Hebben jullie nog? Het misverstand is dat de Sabbat, de voorschriften omtrent Sabbat, nou zelfs dat eigenlijk niet. De voorschriften omtrent Grote Verzoendag, die houden in dat de Grote Verzoendag begint op de avond daarvoor. Grote Verzoendag is de 10e van de 7e maand, wat vroeger de eerste was, maar sinds Exodus 12, weet u nog. De 10e Tisri dus, dat is de Grote Verzoendag, en die begint op de avond van zonsondergang daarvoor. En bovendien staat er dat hij gevierd wordt als een Sabbat. Waaruit de klassieke conclusie is, en ik denk dat het correct is, dat de Sabbat dus ook zo gevierd wordt. Op zich is het niet zo heel bijzonder, omdat ook het jubeljaar, dat is officieel het 50ste jaar, gevierd wordt vanaf halverwege het 49ste jaar tot halverwege het eerste jaar van de cyclus daaropvolgend. Want in werkelijkheid hebben we geen cycli van 50 jaar volgens de Bijbelse voorschriften, maar cycli van 49 jaar. En vandaar ook van 490 jaar, 10 maal dat namelijk. En vandaar de 70 weken van Daniël. Zijn cycli van 49. En het jubeljaar begint halverwege het 49ste jaar en loopt door officieel tot halverwege het eerste van de volgende cyclus. Met andere woorden, de Bijbel telt niet verder dan 49, die 50ste komt nooit. Ja, die komt wel, maar die is van andere orde, een ander niveau. Symboliek. Hebben we dat nog? En diezelfde symboliek wordt toegepast op Grote Verzondag. Die begint dus de avond ervoor bij zonsondergang en de Sabbat ook. En dat is de uitzondering. Geldt alleen in Israël, want in heel de rest van de wereld begint een normale dag bij zonsopgang. Bij ons officieel niet, maar als het niet officieel is, maar gewoon officieus, dan voor ieder van ons geldt wel hetzelfde hoor. De dag begint bij zonsopgang. Dan breekt zijn nieuwe dag aan. Toch? En dan trekken we ons van de officiële voorschriften helemaal geen bal aan. Maar wij hebben er middernacht van gemaakt. Dat is een beetje vreemd. Als het midden in de nacht is, laat je een dag beginnen. Dat is toch ook een redelijk absurd, zou ik zo zeggen. Nee, de Bijbelse regulering is gewoon 's morgens bij zonsopgang. Wij weten dat ook zeker, want als het niet aan de orde gesteld wordt, weten we het allemaal. Want als het is de derde uur, nee, hoe heet dat? Ja, het is pas de derde, we zijn niet dronken, het is pas de derde uren. Dan wordt er ons uitgelegd, in alle kanttekeningen en alle Bijbelcommentaren, dat is 9 uur 's morgens, de derde uren. Want de uren worden geteld vanaf zonsopgang. Waarom? Omdat dan de dag begint. Moeilijker mag je niet zijn. Hebben jullie die nog? Nou goed. En nou zijn we op de 14e van de eerste maand. Wat voor dag van de week is dat? Dat kan elke dag zijn. Want het is een vaste datum. En dus schuift hij over de dagen van de week heen. Toch? Dus het is elke keer op welke dag valt deze keer Pasen? Ja, op de 14e, maar welke dag valt dat? Hè? U weet wel, net als kerst, hè? 25 december, maar op welke dag valt dat? Nou goed, het verschuift dus, dat weten wij niet. Maar de 14e duurt heus de hele nacht door. Het is overdag en dan gaat de zon onder, dan moet de paaslam geslacht en gegeten worden. En dat wordt gegeten in die nacht. En heel de nacht door is het gewoon de 14e. Laat u niks wijsmaken, ook niet door de Joden, want die houden er ook rare opvattingen op na. Waar ik liever niet op ingaan, want het wordt zo'n ingewikkeld verhaal. En daarna zegt u, god, we hebben vanavond niks geleerd. Omdat ze voor sommigen tellen deze dingen helemaal niet eens mee. Ik wil het niet eens horen. Maar het is van belang, want er komen allerlei misverstanden uit voort. Die avond, die hele nacht door, tot aan zonsondergang, is gewoon de 14e. En als het dus staat, als dit nu beschreven wordt over die avond en die nacht waarin men dit eet. En er staat, deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis. Dan als u het mij vraagt, ben je aan het eind van die dag die hier bedoeld wordt. En het is dus de 14e. En dan gaat de zon op de andere dag. En daarvan staat, en gij zult den Heere een feest vieren. Want dat hem, zeg ik met grote nadruk, staat er niet. En gij zult een feest vieren, den Heere. En gij zult hem, dat staat er dan wel, hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. En het is een heel ongelukkige versindeling, want het eerste deel van vers 14 gaat over de 14e. Dat wil zeggen, de dag van het slachten en eten van het paaslam. En het tweede deel van vers 14 gaat over de 15e, de dag die erop volgt. En dat is een feestdag. Want dat is de eerste dag van het zevendaagse feest van Pascha, ook genoemd het feest van ongezuurde broden. En dat is dan weer omdat men inderdaad zeven dagen lang, dat is het volgende vers, vers 15, zeven dagen lang zou men ongezuurde broden eten. Hebben jullie? Kortom, als het over Pascha gaat in de Bijbel, dan hebben wij van doen met de dagen van de 14e tot en met de 21e. En als het gaat over het feest van Pascha, gaat het over de 15e tot en met de 21e. Hebben jullie die? Voor degene die meteen een Bijbeltekst willen hebben, oké, 1 Korinthe 5. Want ook ons paaslam is geslacht. Zo laat ons dan op grond daarvan en vervolgens feest vieren. Kortom, het feest begint pas nadat het paaslam geslacht en gegeten is. En niet eerder. Niet het feest begint en op de avond van die dag, van die eerste dag, gaan wij een paaslam slachten en eten. Het is van belang omdat je in het Nieuwe Testament die termen allemaal tegenkomt. Pascha, feest van Pascha en de eerste dag van het feest. En de, ook de eerste en de grote dag van het feest. En op grond daarvan is men volledig in de war geraakt met betrekking tot de juiste dateringen. Met name in kringen waar ik vandaan kom trouwens. Dus ik hecht eraan om die dingen goed mede te delen en goed te vertellen hoe het in de Bijbel staat, hè? Ik lees eerst even verder. Zeven dagen zult gij lieden ongezuurde brood eten. En aan de eerste dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit je huizen. Want wie het gedecemde eet van de eerste dag af tot op de zevende dag, diezelfde ziel zal uitgeroeid worden uit Israël. In de praktijk gebeurt het bij de Joden als volgt. Men heeft vastgesteld dat ook het paaslam gegeten wordt met ongezuurde broden. Dat staat in vers 8. Dat is op de 14e. Bij de Joden ook, die hebben daar geen twijfel over, dat is de 14e. En om die reden verwijdert men het zuurdeesem uit het huis de avond van de 13e. Nog een dag eerder. Staat het ook in de Bijbel dat het zo moet? En dan zeg ik, bij mijn weten niet, maar zo doet men dat. En geloof het of niet, maar algemeen wordt geleerd en gedacht dat wij daaraan het idee van de grote schoonmaak hebben overgehouden. Aan het Joodse gebruik om als het voorjaar en Pasen aanbreekt om het hele huis met bezem te keren. En de Joden doen dat ritueel. Pa gaat voorop en moeder achteraan en de kindertjes erachteraan. Het hele kerkorgeltje zeg ik altijd erachteraan zo. En heel wat huis doen met een kaarsje. En optocht door het huis. Een soort, hoe heet het, noemen ze het, Polonaise. Om op zoek naar, is er nog ergens zuurdeesem wat verwijderd moet worden. Toch? Dat is het. En men zegt, daar hebben wij de grote schoonmaak aan te danken, want dat doen wij in het voorjaar. Ik denk dat het andersom is. Ik denk dat, dat het in onze natuur zit om bij het aanbreken van een nieuw jaar, als de dagen langer worden dan de nachten, want dat tijdstip is dat. Kortom, bij het opgaan van de zon, maar dan over het jaar heen genomen, dat wij dan de neiging krijgen om eens een keer schoon schip te maken. Want als het licht wordt, dan zie je alles stof en alle vuiligheid in huis. Dus dan moet het weg, hè. Ja. Nou goed, ik zal u verder niet lastigvallen met mijn frustraties. Nee. Goh, wat heb ik wat afgeniest in het verleden tijdens de grote schoonmaak. Want de kelder uitruimen, dat was nog tot, er stond de hele tuin vol. Inclusief het keldertrapje. En al die wekflessen en dan weet ik veel wat het allemaal was. Dat was nog tot daar aan toe. Maar de zolder en de vliering, mensen, al dat stof. Als ik er nog aan denk, begin ik spontaan te nissen. Maar goed. Grote schoonmaak. Maar zoiets is het dus wel. Men zou het zuurdeesem wegdoen uit huis. Want wie het gedeesemde eet van de eerste dag af tot de zevende dag, diezelfde ziel zal uitgeroeid worden uit Israël. En dan, en op de eerste dag zal er een heilige verzameling zijn. Ook zult gij een heilige verzameling hebben op de zevende dag. Let op, dat is de eerste en de zevende dag. Dat zijn de 15e en de 21ste. Dat begint dus echt pas na de paasmaaltijd 's avonds. Dan heeft men geen heilige samenroeping. Dat is pas de andere dag. Een herinnering aan dat Israël verzameld werd in de woestijn. Beginnend op de 15e. En dus de dag na de 14e. Bovendien, er zal geen werk op dezelfde gedaan worden. Dat betekent niet dat die dag op een zaterdag valt. Dat betekent ook niet dat die dag een sabbat genoemd moet worden. Paasmaandag is ook geen zondag. Toch? Maar het is gewoon een rustdag waarop men niet zou werken. En noem het alsjeblieft geen sabbat, want je raakt ervan in de war. De sabbat is een zeven, dat is wat het woord betekent. En het is de zevende dag van de week. Ongeacht welke datum het is, dat is sabbat. En daarna wordt de grote verzoendag, dat is de enige uitzondering op de regel. Dan wordt de grote verzoendag, ongeacht op welke dag het valt, wordt als sabbat beschouwd. Maar de rest, gewoon dagen van de week. En wat de Joden daarvan vinden, daar heb je niks mee van doen. Want dat hebben ze ook maar uitgedacht in de Babylonische ballingschap. Dus toe maar. Er zal geen werk op dezelfde gedaan worden. Want wat van iedere ziel gegeten zal worden, dat zelf alleen mag van uw lieden toegemaakt worden. Zo onderhoud dan de ongezuurde broden. En dat gaat maar niet over de broden, het gaat over deze dagen. Die heten zo. Die worden zo genoemd. Matzes in het Hebreeuws. Het probleem is echter, als wij de uitdrukking in de Bijbel tegenkomen, hebben de vertalers de gewoonte om het woord feest ervoor te zetten. Zo onderhoudt dan het feest van de ongezuurde broden. Zie het niet gebeurd. Maar in het Nieuwe Testament gebeuren die dingen wel. En daardoor ontstaat het misverstand. Want ongezuurde broden is niet noodzakelijk het feest. Het, Ongezuurde broden is ook al op de 14e en het is geen feest. Houd het uit elkaar. Zo onderhoud dan de ongezuurde broden, terwijl ik even aan dezelfde dag jullie de heren uit Egypteland geleid zal hebben. Ja, dat is dus de 15e. Daarom zult gij deze dag houden onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. En daarmee is de serie rond, want het is nog steeds commentaar op de tweede helft van vers 14. Gij zult de Heren, zonder hem, gij zult de Heren een feest vieren. Of eventueel, gij zult voor de Heren een feest vieren. Maar den Heren zegt dat al. Gij zult de Heren een feest vieren. En dat is de 15e tot en met de 21e. Dat is wanneer de Heer, de verjaardag om zo te zeggen, van dat de Heer hen uit Egypteland geleid heeft, zegt vers 17. En het was niet de 14e, maar de andere dag. En dan komt het opnieuw het voorschrift. In de eerste maand, aan de 14e dag der maand, in de avond zult gij ongezuurde broden eten. Dus het is al ongezuurde broden, maar nog geen feest. Tot de 21e dag der maand in de avond. Dat zijn bij elkaar dus 8 dagen. Dat er 7 dagen lang geen zuurdecem in uw huizen gevonden worden, want al wie het gedecemde eten zal dezelfde ziel van uit de vergadering van Israël uitgeroeid worden, hij zij een vreemdeling of ingeboren des lands. En gij zult niets eten dat gedecemd is, in al uw woningen zult gij ongezuurde broden eten. Matzes. Nou ja, en dat wordt dan hierna beschreven over hoe dat zou moeten zijn. En daarna vers 24. Onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen. Uw zonen staat er natuurlijk. Tot in eeuwigheid, dat wil zeggen algemeen. En het zal geschieden als gij in dat land komt dat u de Heer geven zal, gelijk hij gesproken heeft, zo zult gij deze dienst onderhouden. Kortom, er staat dat niet dat men het in de woestijn zou vieren, er staat dat het gevierd zal worden als men eenmaal in het land is. En het zal geschieden wanneer uw kinderen tot u zeggen zullen, wat heb gij daarvoor een dienst? Zo zult gij zeggen, dit is den Heere een paasoffer die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaren sloeg en onze huizen bevrijdde. Dat voorbijgaan, dat is een interpretatie van het woord Pascha, want Pesach wordt opgevat als springen, ook in de zin van overspringen. Al noemen anderen dat overslaan, maar overspringen. Maar het is dat voorbijgaan uit vers 13. Maar zo wordt Pascha vertaald. Het Engels heet gewoon spring. Dat is de vertaling van Pascha. Althans een vertaling. Spring. En het idee is dat de hele natuur als het ware springt. Dat wil zeggen ontploft. Open springt, open barst. Kortom, het idee is dat van springen in de zin van ontploffen, en het is ook springen in de zin van voorbijgaan. En beide opvattingen vind je dus in de Bijbel terug, omdat het gewoon een en hetzelfde woord is. Dus dat kan. En bij nader inzien vinden wij dus het Engelse woord veel mooier. Hè? Spring. Dus dat was vers 27. Dit is den Heere een paasoffer die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaren sloeg en onze huizen bevrijdde. Dat wordt niet maar toen hij ons uitleidde uit Egypte, maar toen hij de Egyptenaren sloeg, oordeel over de oude wereld om zo te zeggen, en onze huizen bevrijdde, onze families. En toen boog zich het volk en neigde zich, en de kinderen Israëls gingen en deden het gelijk als de Heere Mozes en Aaron geboden had. Alzo deden zij. Naast de voorschriften in Exodus 12 Hebben we ook het een en ander daarover in Exodus 23? Dat is dus in de later gegeven voorschriften. En daar staat in Exodus 23 drie reizen in het jaar. Eigenlijk gewoon drie keren in het jaar. U weet wel, er was een reis. En een reis is een keer. Een gelegenheid. Niettemin, het idee is dat men inderdaad drie maal per jaar naar Jeruzalem zou reizen. Dat dan weer wel. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Drie reizen in het jaar zult gij mij feest houden. Namelijk het feest van de ongezuurde. Broden hoort er eigenlijk niet bij, want het woord brood staat er niet. Het is gewoon ongezuurd. Matzes noemen we dat. Het feest van de ongezuurden. Zou er ook een ennetje erachter kunnen zetten en dan was het voldoende geweest. Het feest van de ongezuurde broden zult gij houden. 7 dagen zult gij ongezuurden eten, gelijk ik u geboden heb. Verwijs het naar hoofdstuk 12. Ter bestemde tijd in de maand Aviv. Abib. Aviv. Dat was vanaf dat moment maand nummer 1 en dit is de Hebreeuwse naam. Hè. Elders heet het Nisan. Maar Nisan is de Arameese, zeg maar de Babylonische naam voor die maand. Want in dezelfde zijt gij uit Egypte getogen. En let erop dat er geen woord gewijd wordt aan het Pesach, aan het paaslam. Komt niet eens vol. Het is 7 dagen, dat is de 15e tot en met de 21e. Het is feest. Pascha wordt niet genoemd. Hier niet. In de pauze wees iemand me erop dat de Engelsen noemen het Passover. Pascha. Wij hebben het over Pascha. Omdat die term gewoon uit het Hebreeuws in onze Bijbels is terechtgekomen. Pascha. Pesach noemen de Joden het, die vullen de klinker ergens anders in. En in het Engels heet het de Passover. En Passover zegt precies wat het is. To pass. Over. En als je de pas overgaat, dan passeer je dus, let op, passeren. Pascha is dat. Dan passeer je dus het einde namen. U ziet, we hebben nog heel wat Hebreeuws in ons gewone Nederlands. Maar dat wist u langzamerhand al natuurlijk. Maar die maar even tezijde, want Pascha wordt hier niet genoemd. Het feest is namelijk niet vanaf de 14e, maar vanaf de 15e tot en met de 21e. Want in dezelfde maand zijt gij uit Egypte getogen. Daar wordt het geacht aan te herinneren. Dat komt omdat die matzes, dat is ongezuurd brood dus, die moeten eraan herinneren dat het zuurdecem is weggedaan. Maar ik heb nu vanavond geen tijd om op het zuurdecem in te gaan, in de betekenis daarvan. Maar het volstaat om te zeggen dat zuurdecem het kenmerkende is van de oude wereld. Het is in hoge mate synoniem met zonde, maar zoals gezegd, daar kom ik later wel op terug. Maar dat speelt dus pas een rol in de uittocht. Dus vanaf de 15e officieel. Meer hoef ik hier niet te lezen. Hierna kom ik namelijk terecht in Leviticus 23. Daar hebben we de uitgebreide voorschriften omtrent de hoogtijden des Heren, want Exodus 23 was niet uitgebreid, maar Leviticus 23 wel. De hoogtijden. Waarom heet het niet gewoon feesten? Dat is makkelijk genoeg. Er zijn bepaalde hoogtijden die worden niet als feest beschouwd. Ik bedoel, dodenherdenking is een hoogtijd. Een tijd der gedachtenis, of hoe het maar heten mag. Staat op onze kalenders vermeld, het is een bijzondere dag. Maar het is geen feest. Is Goede Vrijdag ook een feest? Mag toch hopen van niet? Toch? Pasen. Weer wel. Nou ja, daar hebben we het dus over. Het zijn wel hoogtijden. Maar nog niet noodzakelijk feesten. Het heet dus hoogtijden. Nou goed. 6 dagen zult gij werk doen. Dat is vers 3. Dat is de Sabbat. En dan volgt vers 4. Deze zijn de gezette bepaalde, hoogtijden des heren, de heilige samenroepingen welke gij uitroepen zult op hun gezette tijd. En de komende gezette tijden, in de eerste maand, dat is vers 5 van de Leviticus 23, in de eerste maand, want het heet de eerste maand, het is de maand Aviv, hebben we net gelezen. Als je die schriftplaatsen bij elkaar telt, weet je precies hoe het zit. In de eerste maand, op de 14e der maand, tussen twee avonden, is des Heren Pascha. Dat is bij zonsondergang, tussen twee avonden. Die lees ik zo met u. Hier staat dat verder niet. Hier heet het tussen twee avonden, is des Heren Pascha. En op de 15e dag, dat is de andere dag dus, derzelfde maand is het feest. En dat is het belangrijkste waarom ik het nu lees. Want in vers 5 is sprake van de 14e en dat heet niet feest. En in vers 6 is sprake van de 15e en het heet feest van de matzes, van de ongezuurde broden. En eventueel heet het feest van Pascha, omdat het feest volgt op het slachten en eten van het paaslam, van de Pasover. Zie? Op de 15e van die maand is het feest van de matzes des Heren. 7 dagen lang zult gij ongezuurde broden eten. Let op dat het ongezuurde, de ongezuurde dagen zijn in de Bijbel altijd maar die 7, de 15e tot en met de 21ste. En de dag daarvoor, de 14e, op de avond, eet men met het paaslam ook matzes, maar er staat niet dat er dan geen zuurdesem in huis mocht zijn op die dag. Dat heb ik in de Bijbel niet kunnen vinden. Integendeel, ik vind alleen, de avond van de 14e eet men het paaslam met ongezuurde broden, en de 15e mag er geen zuurdesem meer in huis zijn. Mag alleen maar ongezuurd brood in huis zijn. Voor de 14e geldt dat niet. In het Jodendom geldt dat ook de 14e dat niet mag. Dus dan halen ze op de 13e het zuurdesem weg uit het huis. Maar dat lees je zo niet in de Bijbel. Het idee is namelijk dat het zuurdesem hoort bij het oude dat weggedaan wordt. En dat wordt weggedaan feitelijk door het slachten van het paaslam, dat is ongeveer het idee, want het is het dood van het oude, het einde van het oude, enzovoorts. En parallel daaraan loopt dan vanaf dat moment geen zuurdesem meer eten in elk geval, maar de andere dag mag het ook niet meer in huis zijn. Wat bij de eerste gelegenheid trouwens niks uitmaakt, want toen was er niemand meer in huis, ze gingen allemaal het huis uit onderweg naar het beloofde land. En ze namen geen zuurdesem mee. En dat is eigenlijk het idee, want zuurdesem staat voor de beginselen van deze wereld. Maar zoals u zegt, ik heb echt geen tijd om daar vanavond over te spreken. Dus ik noem u deze dingen maar. Dit is het belangrijkste. Als het dus staat in vers 7, op de eerste dag zult gij een heilige samenroeping hebben, dan is dat de eerste dag van het feest van de matzes en dat is dus de 15e. De andere dag, sanderendaags, na het Pascha, om zo te zeggen. Dat is Leviticus 23. Dan hebben we nog Numeri 28. Leviticus Numeri. Komt hier na. Numeri 28. Vanaf vers 16, wetten voor de feesttijden. En in de eerste maand, op de 14e dag der maand, is het Pascha den Heren. En op de 15e dag derzelfde maand is het feest. Hebben jullie? Er hoeft geen twijfel over te bestaan. De twijfel wordt gezaaid door de uitspraak waar we vandaan komen uit Exodus 12. Als er staat, gij zult hem de Heere tot de feest vieren. Maar zoals ze zegt, dat staat er niet. Domweg, dat staat er niet. Gij zult de Heer een feest vieren. Maar het gaat niet over de 14e, maar over de 15e. Tot en met de 21e. En hier staat het ook, inclusief op de eerste dag zal een heilige samenroeping zijn. Geen dienstwerk zult gij lieden doen, enzovoorts. En dan nog iets over offers die die dagen gebracht zullen worden. Maar dat is nou verder mijn punt niet. En dan hebben we nog Deuteronomium, hoofdstuk 16. Het vieren der hoge feesten. Dat is nou weer vervelend dat men ervan gemaakt heeft feesten. Het heette toch hoogtijden? Maar toch maar. Deuteronomium 16, vers 1. Neemt waar de maand Aviv, dat gij de Heer uw God Pascha houdt. Let op dat het woord feesten niet bijstaat in al die schriftplaatsen niet, hè? Dat gij de Heer uw God Pascha houdt, want in de maand Aviv heeft u de Heer uw God uit Egypte land uitgevoerd, bij nacht. Dan zult gij de Heer uw God het Pascha slachten, schapen en runderen in de plaats die de Heer verkiezen zal om zijn naam al daar te doen wonen. Gij zult niets gedecems op hetzelfde eten, 7 dagen zult gij matzes op hetzelfde eten, een brood der ellende. Dat slaat op wat er nu verder volgt. Een brood der ellende, want in der haast zijt gij uit Egypteland opgetogen, opdat gij gedenkt aan de dag van uw uittrekken uit Egypteland al de dagen uws levens. Er zal bij u in 7 dagen geen zuurdeeg gezien worden in enige uw landpalen. 7 dagen. Dat is dus de 15e tot en met de 21e. En de 14e hoort daar dus niet bij, want dan zou het 8 dagen geweest moeten zijn. Hebben u dat nog? En dit in strijd met de Joodse traditie. Ook zal van het vlees dat gij aan de avond van de eerste dag geslacht zult hebben, niets tot de morgen overnachten. En gij zult het paasgaan niet mogen slachten in een uur poorten en wat er maar staat. En dan vers 6. Maar aan de plaats die de Heer uw God verkiezen zal om daar zijn naam te doen wonen, dat is Jeruzalem, later. Dan daar zult gij het paasgaan slachten aan de avond als de zon ondergaat. Zodat je nu alsnog weet wat tussen twee avonden betekent. Hier staat het gewoon. Aan de avond als de zon ondergaat. Ziet u? Nou ja, en zo verder. Maar het lijkt mij zo duidelijk genoeg. Daarna komen wij terecht in het Nieuwe Testament, waar deze dingen worden aangehaald. En dan vinden we dat genoemd in Matthäus 26, dus gewoon in de evangelium, en rondom het lijden en sterven voor de dood en opstanding van Christus. U weet waarschijnlijk dat er problemen bestaan rondom die dateringen, en dat is dan hoofdzakelijk weer ingegeven eigenlijk door dat er 1 keer staat. Want gelijk de zon, gelijk Jona was 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis. Alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in, wat het maar was. In een haderade of hoe het maar heet, mag in de dood. En dan gaan men tellen 3 dagen en 3 nachten. En dan begin ik te grijnzen. Want ik word een beetje te oud voor die dingen, maar dan begin ik te grijnzen. Omdat je dat echt nooit met geen mogelijkheid ever ooit kan kloppend krijgen. Dat is volstrekt onmogelijk. Omdat iedereen weet dat de Heer stierf aan het eind van de dag. En dat hij nog gauw begraven moest worden, van het kruis gehaald moest worden. En misschien nog gedood moest worden, mocht hij nog in leven zijn. Want hij moest begraven worden voor zonsondergang, omdat dan de Sabbat zou beginnen. Er staat in het Nieuwe Testament. Dus hij stierf tegen de avond. En aan de andere kant leren wij stonden 's morgens vroeg op. Als je het kloppend wil krijgen, moet je van 's morgens vroeg bij zonsopgang, daar moet je dan van maken dat het was bij zonsondergang. En niet toen het al begon te lichten, maar toen het nog net een beetje licht was. En die dingen heb ik echt allemaal gelezen. Daar word je moedeloos van. Hoe je er maar aan kunt trekken. Want dan kom je aan een complete 3x24 uur. Toch? Althans, je komt aan 24 uur. Niet aan 3x24 uur, want dan moet hij, als hij dan op de eerste dag van de week opstaat, dan moet hij enige dagen daarvoor en nachten daarvoor gestorven zijn. Dus men maakt ervan de avond op woensdagavond of zoiets.
Ja, ja, niet voor.
Hè? Ja. Zeg maar dan. Ja, dat is hopeloos, dit soort dingen. Want je krijgt het toch niet goed, hoeveel dagen je ook telt. Je komt niet aan heel uitmalen. Het is domweg met geen mogelijkheid te doen. En je stikt in de dateringen dan ook nog. Omdat je extra dagen gaat invoeren, dan kom je ook nooit meer uit. Maar en dat wordt ingegeven dus aan de ene kant door die ene tekst over 3 dagen en 3 nachten. Ik moet u zeggen, daar staan een stuk of 9 andere schriftplaatsen. Ik heb ze niet bij de hand, geloof ik. Staan er tegenover, waarin staat dat de Heer zou opstaan ten derde dagen, dan wel na 3 dagen. Daar volgt uit dat na 3 dagen gerekend wordt inclusief en dat het dus hetzelfde is als na 2 dagen exclusief. Heb je die? Ja, dat probleem heb je dan. Als je zegt over zoveel dagen. Reken je dan inclusief of exclusief? Reken je die laatste dag mee of niet? Dat moet je afspreken. Na 8 dagen noemen wij na een week. En dat zijn er maar 7. Hangt er vanaf of je inclusief of exclusief rekent. Zo heet het ook officieel. Dus je krijgt daar allerlei problemen mee. En een ander argument is... Nee, laat ik eerst die zeggen van die 3 dagen en 3 nachten. Het is een heel simpele zaak. De uitdrukking komt staat er maar 1 keer en die is afkomstig uit... De uitdrukking komt uit Jona, uit het Oude Testament, uit het Hebreeuws dus. En de hele uitdrukking is een Hebreïsme, omdat nou eenmaal het woord dag, en zeker in het Hebreeuws, een nog rijkbaarder begrip is dan bij ons. En als wij het nauwkeurig willen zeggen, dan zeggen we ook niet dag, maar zeggen we kalenderdag of etmaal. En als je dat in het Hebreeuws bedoelt, dan heb je daar geen woorden voor. Dan zeg je dus, want dat gebeurt blijkbaar, dan zeg je gewoon dag en nacht. Zoals in Genesis 1. Want dan was het avond en dan was de dag en dan was het avond geweest en ochtend en dan was de dag om. Dan heb je een dag en een nacht en dat is 1 etmaal. Zo heet zoiets. En in het Hebreeuws heet het dan een dag en nacht. Dan is het 1 etmaal. En als je ze tellen wilt, die etmalen. En je geeft het weer met 2 zelfstandige naamwoorden. Dag en nacht. Ja, dan moet je, dat is Hebreeuws nog eenmaal. Dan moet je een telwoord zetten voor de beide woorden. Dus niet 3 dagen en 8, maar 3 dagen en 3 nachten. Maar het blijft gewoon 3 etmalen met de inclusieve rekenwijze. En iemand, ik ben hem nog steeds dankbaar, heeft mij uitgelegd dat als je voor 3 dagen in de gevangenis moet en je gaat er vandaag in, dan ben je er overmorgen vroeg bij zonsopgang, laten ze je lopen. Ja, dat is precies. Ik neem de negatieve kant. Maar als je een 3-daags reisje hebt ergens naartoe, van 3 dagen, dat is echt maar 1 dag hoor. Alleen vandaag vertrek je tegen de avond. Dan moet je s'avonds laat je melden op Schiphol of de bus instappen. Bij Utrecht achter het station, hoe heet dat? Het Jaarbusplein geloof ik. En dan gaat de bus naar waar hij maar naartoe gaat. Toch? Maar 3 dagen is heus maar 1 dag met de nacht ervoor en de nacht erna. En dus, strikt genomen is dat maar de helft. Dat is niet 3x24 uur. Dat is maar de helft daarvan in de praktijk. En dat is met de dood en opstanding van de Heer Jezus ook het geval. Maar er was nog een ander argument. En die is uit het ongerijmde. Want zo heet zoiets. Dat is het idee dat op het moment dat de Heer Jezus stierf. In hetzelfde tijdstip officieel. Werd het paaslam geslacht. Nou ja, werden al die paaslammeren geslacht. En dat is wel aardig bedacht. Maar wat denkt u hoeveel dieren er nog geslacht werden en geofferd in de 7 dagen die daarop volgden? Ik heb het niet gelezen met u, maar dat waren er nogal wat. Afgezien daarvan, men had officieel de dagelijkse offers. En om dat nou te bepalen als het tijdstip waarop de Heer Jezus stierf, ja, dan kan je elke dag nemen. Dat is geen argument. Hebben we die nog? De Heer stierf niet tegelijkertijd met de paaslammeren. Hij stierf een dag later. Op de eerste dag zijnde de grote dag van het feest. Dat was dus de 15e. En dat klopt precies, want de avond ervoor had hij met zijn discipelen de paasmaaltijd gevierd in de opperzaal. Er is geen enkel probleem over, hoor. En het was echt op vrijdag. De christelijke traditie is volkomen correct daarin, op vrijdagavond. De andere dag was Sabbat, dat staat er ook in, want hij moest van kruis gehaald worden, de andere dag was Sabbat. En niet zeggen, dan was dat de grote dag van het feest. Want die heet geen Sabbat. Er was wel een dag waarin men niet mocht werken, maar het was geen Sabbat. Zie je? En niet knoeien met de uitdrukkingen, ze gewoon laten zoals de Bijbel ze gebruikt. En de betekenissen van leren begrijpen. En je hebt dan geen enkel probleem. Inmiddels ben ik in Matthäus 26. Even kijken, waar staat in vers 17. En op de eerste der ongezuurde broden. Welke dag is dat? Ik zou willen gokken op de 15e, maar dat kan niet. Want ze moeten het paaslam nog eten. En dus past het zich aan de Joodse gebruiken. Want daarin is de eerste dag van ongezuurde broden de 14e, omdat men de 13e al het zuurdecem uit huis haalt. Dat moet zo wezen, dat kan niet anders. Want ze zeggen, waar wilt gij dat we u bereiden het paasga te eten? Dus het kan niet later zijn dan de 14e. En binnen de Joodse traditie is het geen probleem, dat is de 14e. Maar let op dat je er niet van mag maken op de eerste dag van het feest der ongehevelde, ongezuurde broden. Want dan heb je een probleem. Want het paaslam wordt gegeten de dag daaraan voorafgaand. Dat kan dus niet. Zie? Maar er staat ook niet feest. Nou ja, behalve in de NBG van 1951, daar staat dus wel feest. Maar dat brengt je in de problemen. Dan krijg je het nooit meer kloppend. Maar het woord staat er niet. En dan krijg je paasmaaltijd. In het voorbijgaan, want ik ga daar niet op in nu. Maar in het voorbijgaan zeg ik maar even, het betekent dus inderdaad ook dat de instelling van het avondmaal was de paasmaaltijd. Er staat hier ook duidelijk dat het dat is. En dat betekent dat er na Joodse maatstaven überhaupt niet eens ongezuurd brood in huis was. Niet eens gezuurd brood in huis was. Met andere woorden, op de paasmaaltijd kan ook alleen maar ongezuurd brood geweest zijn. En dus op de avondmaalstafel ook. Heb je dat nog? Niet dat het volgens Mozes niet in huis mocht zijn. Dat kennelijk wel, maar het mocht niet gegeten worden. Het hoort niet op die maaltijd thuis. Maar naar de Joodse begrippen moest het toen al niet meer in huis zijn. Zodat langs alle kanten duidelijk is dat het brood op de paasmaaltijd was ongezuurd brood. Matzes dus. Er hoeft geen twijfel over te bestaan. Dat in sommige kerken of kringen het brood inderdaad gewoon brood is, gezuurd brood, is hiermee in strijd. Maar dat illustreert dat men problemen heeft met de datering. En niet meer weet of het echt wel de paasmaaltijd was of niet. En de kennis als theorieën die houden het op dat de Heer 2 keer een paasmaaltijd gevierd heeft. De 13e al. En dit zou dan de 13e geweest zijn. En daarna nog de 14e was dit niet de echte paasmaaltijd. En dan kan er toch weer gezuurd brood aan wezen. En men klungelt wat af. Maar eigenlijk moet je die dingen allemaal weer vergeten. Er hoeft geen probleem te zijn. Dit is gewoon de 14e. waarna men naar de opperzaal gaat en waar de inzetting van het avondmaal plaatsvindt. En dit was Matthäus. Dan hebben wij, even nog kijken in vers 26, nee, dat hoeft niet, want het is de avondmaalsviering waar de wijn aanwezig is. Dus dan ga ik meteen nu naar Marcus. Marcus hoofdstuk 12. Nee, Marcus 14 moet ik zeggen. Ja. Dat begint met de zalving in Betanië heet dat. En dan vers 12. En op de eerste dag der ongehevelden, dat wil zeggen op de eerste dag der matzes. Alleen het woord matzes staat er natuurlijk niet, want dat is Hebreeuws. En dit is geschreven in het Grieks. Dus op de eerste dag der ongezuurden. Wanneer zij het paascha slachten. Leuk hè, staat erbij. De 14e dus. En het woord feest ontbreekt dus ook inderdaad. En dan vragen ze, waar wilt gij heen gaan? Wilt gij dat we heen gaan en bereiden dat gij het paascha eet? En er zijn twee van discipelen. En meer hoef ik daar verder niet over te zeggen, denk ik. Waarna, wat is er? Ja, vers 12. Ja. Daarna wordt het Lucas 22. Lucas 22. Waar staat in vers 1. En het feest der matzes, genaamd Pascha, was nabij. En hoe nabij het gekomen was, staat er niet bij. Dus dat levert verder geen probleem op. Het aardige is wel dat het hier nog steeds heet het feest der matzes, genaamd Pascha. Met andere woorden, de term Pascha en de term ongezuurde broden, die termen worden bij gelegenheid door elkaar gebruikt. Dat moet je maar leren, dat mag geen probleem zijn. Pascha strikt is de 14e. Maar die dagen worden gekenmerkt door het eten van ongezuurd brood en daarom wordt die term ook gebruikt.
Vers 7 staat er ook.
Ja, daar moet ik nu naartoe. Want daarna komen we in vers 7 en daar staat: en de dag der ongehevelden kwam, de dag der matzes, op de welke het paascha moest geslacht worden. En dit is de derde keer, Matthäus, Marcus, Lucas, dit is de derde keer dat we lezen dat het gaat over de 14e. Hoe men ooit bij een andere datum kan komen, is mij volkomen een raadsel. Het is gewoon de 14e. En het was geen feest en het staat ook nergens tot op heden. Op de dag der ongeheven, althans niet in de Statenvertaling. En dat is goed. En ze vragen waar dat moet en wanneer dat moet gebeuren, waar dat moet gebeuren. En in vers 15 lees je dan nog dat de Heer tot hen zegt: ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten. Let op dat er niet staat vieren. Dit paascha met u te eten eer dat ik lijde, enzovoorts. Er kan geen twijfel over bestaan. Het is de avond van de 14e, het is het eten van de paasmaaltijd. Het brood is dus ongezuurd. En als de Heer voor de avondmaal, voor de zogeheten avondmaalsinstelling, het brood neemt, is het dus ongezuurd brood. Kan niet missen. Dat is Lucas. En vervolgens hebben wij dan Johannes. Dat is hoofdstuk 13. En daar komt hij. Hoe men erbij komt dat het de 13e was en niet de 14e. Ja, daarvoor gebruikt men, ik zeg het niet heel netjes, maar ik denk wel dat het zo zit. Want dat wil men graag, men wil die tijd rekken, men wil komen aan 3 kalenderdagen voluit. Vanwege de 3 dagen en 3 nachten. Enzovoorts. Dus men rekt dat op en dan heeft men daarvoor gebruikt, Johannes 13 vers 1. Want daar staat, en voor het feest van Pascha, Jezus wetende dat zijn uur gekomen was, enzovoort. Zo heeft hij aan lief gehad tot het einde, als de avondmaal gedaan was. En dan krijg je het verhaal van Judas Iscariot. Kortom, hier zijn ze dus in die opperzaal. En dat is die gelegenheid waarbij Judas wordt weggestuurd, zoals uit de andere evangeliën blijkt, enzovoort. En hier zeggen ze, kijk, het was nog daarvoor, hè? Want het is voor het feest van Pascha. En dan concludeert men, dan was het voor de 14e en dus de 13e. Maar dat is het misverstand, het is voor de 15e. Want het feest van Pascha begint pas op de 15e, niet op de 14e. Zie? Dus ook hier staat gewoon, het was de 14e. Althans, het is niet in strijd met wat wij hiervoor bij de andere evangelisten gelezen hebben. Nou goed. Kijk of daar nog wat meer van gezegd moet worden. Nee, ik denk het niet. Want er is helemaal geen tegenstrijdigheid in. Het gaat dus om de 14e. Die andere schriftplaatsen laat ik verder buiten beschouwing. Er wordt nog gesproken vervolgens over de andere dag. De andere dag werd de Heer immers gevangen genomen, veroordeeld en gekruist. En het punt is dat daarvan gezegd wordt dat het de dag der voorbereiding was. Daar hebben sommigen van gemaakt de dag der voorbereiding van het Pascha. En dan kom je dus eventueel ook op de 13e uit. Want men heeft het nodig om dat te argumenteren. Maar daarmee gaat men voorbij aan wat iedereen zou kunnen weten. Namelijk dat de uitdrukking dag der voorbereiding de normale term is voor de dag voor de Sabbat. Dus wat wij de vrijdag noemen. En dat weten we zeker omdat het de term zo gebruikt en uitgelegd wordt door Flavius Josephus. Die in die tijd leefde trouwens. De dag der voorbereiding. Voorbereiding van wat? Voorbereiding van de wekelijkse Sabbat. Kortom, de dag na de kruisiging was Sabbat. En dan ben je een heel eind. Want hij stierf dus op de dag der voorbereiding. Hij moest van het kruis gehaald worden omdat bij zonsondergang de Sabbat begint. Niet een andere kalenderdag, maar de Sabbat als zodanig begint. En dus, de paasmaaltijd was op een donderdag. Hij stierf op de vrijdag. De andere dag was de zaterdag, de Sabbat namelijk. En de dag daarop, na de Sabbat, het staat er ook gewoon. Na de Sabbat, de eerste dag der week, of hoe dat maar heten mag, stond hij bij het eerste morgengloren, of hoe heet dat lied ook alweer, bij het eerste morgengloren, weet ik veel. Een van de paasliederen, stond hij op uit de dood. En dat is 3 dagen voor als het een reisje betreft. Dan wel een opsluiting in de gevangenis of wat het maar was. En op de 7e dag van de week was het Sabbat en rustte de Heer inderdaad in het graf. En op de eerste dag van de nieuwe week, van de nieuwe cyclus, verscheen daar de Messias. Na zonsopgang. Nee, er staat ook iets over voor zonsopgang, maar dat was het tijdstip waarop de dames en een paar heren trouwens onderweg gingen naar het graf. Dat was nog voor zonsopgang. Maar toen ze eraan kwamen, was het al zonsopgang en het waren ze al te laat, want er had al iemand het deurtje opengezet. Hè? Ik zeg het laconiek, maar ik vind het feestelijk, zulke dingen. Iemand, de deurwachter had hem open gedaan. Toch? Dat is wat het is. En het is heus 3 etmalen. Dat is wat het is. Drie dagen. En elke keer als je in het Oude Testament leest over drie dagen, dan heet het vervolgens, dan heet het niet alleen na drie dagen, het heet ook op de derde dag en het heet soms ook na twee dagen en dat is precies hetzelfde. Dat is lastig, maar de een is de andere manier van rekenen dan de andere. En je kunt die schriftplaatsen gewoon naast elkaar leggen, dat heb ik wel eens gedaan. Maar je krijgt een hele lange lijst, dus dat is wat vervelend, omdat het zo vaak voorkomt. Meestal neem ik gewoon die van, dat zal 1 Koningen 12 zijn, denk ik. Als Salomo dood is, dan komt een afvaardiging van het volk komt bij zijn zoon Rehabiam. En dan zeggen ze, ja, we willen u wel aanvaarden als koning. Maar dan op 1 voorwaarde, en u begrijpt welke voorwaarde dat is. Het zijn Israëlieten, dus wat willen ze? Dat de belasting omlaag gaat. En Rehabiam denkt, nou, dat is niet goed, dat is niet gunstig voor mij, want dat scheelt mijn inkomsten. Dus hij stuurt ze weg, hij geeft ze tijd, want dat doe je dan, hè. Het mag niet escaleren. Dus hij stuurt ze naar huis en hij zegt, ik zal erover nadenken, u hoort nog van ons. Nou, hij zegt, kom maar terug, na drie dagen. En dan lees je verder en dan staat er zoiets als, en op de derde dag kwamen ze zoals de koning gezegd had. En dan weet je dat na drie dagen is op de derde dag. En dat was dus na twee nachtjes slapen in de praktijk. En dat heet de inclusieve rekenwijze. En de drie dagen en drie nachten van Jona was hetzelfde. Trouwens, wat men altijd over het hoofd ziet, ik ben nu nou toch even bij Jona, weet je wel. Wat men over het hoofd ziet, is simpelweg dit, dat Jona dus morsdood was, hè. Er wordt altijd maar gedacht dat die man levend en wel ergens in de maag van die vis zat of zoiets. Maar dat is niet het geval, de man was dood. Dat is het. En dan kun je nog bedenken, ja, maar hij bad toch vanuit de vis. Ja, heb je de psalmen niet gelezen dan? Hoe vaak daar gebeden wordt vanuit het dodenrijk? Dat is in Jona 2 niet anders. Gewoon, dood. Alleen na twee dagen en dus op de derde dag werd hij weer uitgespeeld. En kwam hij weer tot leven. Dat is het. En daarmee is een type van de Heer Jezus uiteraard. Op meer dan één manier, maar daar ga ik maar niet op in nu. Maar daaraan is die geschiedenis ontleend. En is die terminologie ontleend. Jona, in ieder geval als type van Christus. Van nog het een en ander meer, maar dat doet er nou even niet toe. En daar komt die uitdrukking vandaan. Elders heet het gewoon na drie dagen, op de derde dag, of soms na twee dagen en op de derde dag, en wat het maar was. En op grond van één tekst dan gaan proberen iets kloppend te krijgen, waardoor al die andere teksten niet meer kloppen, dat lijkt me toch de verkeerde methode. Maar je hoeft dit geen geweld aan te doen, want dit is een heel duidelijke zaak die bevestigd wordt inderdaad in 1 Korinthe 5. Die heb ik al een paar keer genoemd en nu lees ik hem gewoon. 1 Korinthe 5, waar staat in vers 7, zuiver dan de oude zuurdeesem uit, de zonde en daarmee eigenlijk valse leer, daar komt het op neer hoor. Maar daarover hebben we het de volgende keer dan, over zuurdeesem. Zuiver dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Dat wil zeggen, volgens de vergelijking, volgens de gelijkenis, volgens de symboliek zijn wij ongezuurd. Voor God. Omdat het oude zuurdeesem, het heet de oude zuurdeesem, omdat die is weggedaan. En dat het om symboliek gaat, dat lijkt me duidelijk. En staat er ook achter. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht. Christus, zo laat ons feest houden. Nadat het paaslam geslacht is, wordt er feest gevierd. En dat is wat ik u al die tijd probeer te vertellen. Het komt pas daarna. En het feest is de herinnering aan de uittocht uit Egypte. Want dat begint op de 15e, de ochtend na het slachten en eten van het paaslam. Zie. En daar moeten we het voor vanavond weer bij laten. Want het is de hoogste tijd. Anders krijg ik daar klachten over. Ja, anders beginnen we gewoon nog vroeger. Ja. Zullen wij de Heer danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat we u kennen als die God die ons hebt uitgeleid uit het diensthuis, uit de slavernij van deze wereld, de slavernij van zonde, dood en wet, en ons gebracht hebt in de vrijheid. Weliswaar nog steeds in de woestijn, maar niettemin als uw volk, als uw eigendom, en onderweg naar die beloofde erfenis, naar dat betere vaderland dat u ons voor ons bestemd hebt. We danken u dat we mogen beseffen dat we in hopen zijn zalig geworden. En dat de daadwerkelijke vervulling van onze zaligheid nog steeds in de toekomst ligt. En dat we daarna mogen uitzien in het volste vertrouwen dat u ook deze keer uw woord zult waarmaken. We danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn. En mochten zien hoe deze oude geschiedenissen en symbolen ontspreken van de zaligheid die aan ons geschied is. En dat we op grond daarvan ook mogen uitzien naar die dagen waarin alles vervuld zal worden, hetgeen de profeten gesproken hebben. En waarin u in heerlijkheid zult geopenbaard worden en uw koninkrijk in deze wereld alsnog zult vestigen in overeenstemming met uw beloften. We danken u voor dat grote voorrecht en die rijkdom van uw genade, waaruit we dan ook dagelijks mogen leven, voordat wij ons mogen voeden met dat ware manna dat uit de hemel is nedergedaald, en dat u ook anderszins voor ons zorgt en ons geeft wat wij nodig hebben. Daarom, Vader, wij dragen onszelf aan u op, in het vertrouwen dat u met ons bent, ons niet zult begeven en verlaten, en uw goede werk aan ons zult voleindigen tot op de dag van Christus. Amen.